Oké, goedemorgen allemaal. We gaan starten. Dus als iedereen een plaatje kan nemen, dan kunnen we beginnen. Van harte welkom deze morgen. Je ziet hoe dieper in de zomerperiode, hoe minder volk. Maar we zijn heel blij dat u hier bent deze morgen. Ik hoop dat u ook blij bent om hier te zijn. We zijn bijzonder blij dat Guy Kaos op bezoek is als onze spreker deze morgen. We zien er naar uit. Ik zou graag beginnen met voor te lezen uit het Lucas-evangelie. Lucas 4, vers 16 tot 21. Dit zijn de woorden van Jezus waarmee hij zijn bediening is begonnen. De eerste preek van Jezus dat we van weten. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagogen waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Het thema vandaag is vrijheid. En ik dacht dat is toepasselijk om die tekst te lezen, want dat was ook Jezus zijn thema, waarmee hij zijn bediening heeft begonnen. Vrijheid. Om vrijheid te preken, dat is nog altijd onze boodschap, 2000 jaar later. Vrijheid. Vrijheid van zonden. Vrijheid opdragen aan God. Hemelse Vader, wat goed is het dat wij hier samen zijn om opnieuw te herdenken, om opnieuw uw woorden tot ons te laten spreken, om opnieuw stil te staan bij wat er is gebeurd 2000 jaar geleden. Toen u, Jezus, uw bediening startte en met die boodschap de wereld tegemoet ging, dat uw koninkrijk gekomen is. Dat het jaar van de Heer, het jubeljaar, is gekomen. Dat er vrijheid is. Heer, wij zijn hier omdat wij ook vrij zijn. Wij komen uit vrije keuze. Omdat wij aangeraakt zijn door wat u hebt gedaan aan het kruis. En door wie u bent. En door uw boodschap. Uw persoon. Heer, wees aanwezig door uw geest. Uw heilige geest die al die jaren tussen die eerste preek en nu nog steeds uw werk verder zet hier op aarde. Wees aanwezig. Spreek tot ons. Help ons om uw woord te verstaan, om u beter te leren kennen. En mogen de liederen die wij zingen, onze woorden, mogen ze een lofgezang zijn voor u. Amen. Ik zou zeggen, laten we recht staan voor 3 liederen wat wij nu samen gaan zingen.
Thank you. Goedemorgen. Alle kinderen, als er kinderen mogen van voorkomen. Het is vakantie, hè. Veel kinderen die op kamp zijn, zeker. Of die op reis zijn, maar... Ja. Ja, het is een beetje... Het is voor mij de eerste keer dat ik kindermoment doe. Dus ik ga mijn best doen, maar ik ga over een heel belangrijk thema spreken vandaag. Over... Dus het thema van onze dienst, vrijheid. Ik heb vastgesteld, we zijn in juli, 28 juli, ja, vandaag. Maar juli is een maand waar we ook veel vieren, veel feest. Niet echt bij ons, hè? Want Pasen is al gepasseerd, kerst en zo, maar andere feesten. We gaan de PowerPoints laten gaan en dat is een eerste feest. Het is niet hier in ons land. Welke land zou dat kunnen zijn? Zeg maar.
Amerika? In de US, Amerika?
Ja. Heel goed. Ja. 4 juli. Wat zou het kunnen zijn?
De onafhankelijkheid.
Amai, met het woord ook goed. Ja, dat is onafhankelijkheid. Een beetje een moeilijk woord, maar je hebt dat heel goed gezegd. Wat is dat onafhankelijkheid? Het is een vorm van vrijheid, oké? Dat is wanneer een... Ja.
Dat ze niet meer in een land horen, maar apart.
Ja, dus wanneer een land niet meer onder druk is van een ander land. Ja. Of van een... persoon, een koning of iemand die, een president of ik weet niet wat. Ja, inderdaad. Dus 4 juli is, we zien dat mensen veel vieren, veel feest met vuurwerk en zo. Ja. Nu gaan we naar de tweede slide. Ja, hier is een beetje een ander land, een andere regio. Het is niet de bedoeling om politiek te doen, maar ik heb wel foto's gevonden op. En dat is inderdaad van heel lange leden, van 1301 of 2, dat, 2, sorry, ja, ja, zit. Dat inderdaad onafhankelijk, een overwinning was van de koning van Frankrijk. Dat klopt, ja, dat is zo. Dus de Vlamingen hebben gewonnen. Dus dat was ook een vorm van onafhankelijkheid. En ze vieren dat ook elke jaar op 11 juli. Dus vieren is ook een beetje... het is gewoon alle bureaus. Het is een feestdag, ja. Naar het volgende. Daar ga ik veel meer over vertellen. Jullie herkennen waar het is, precies?
Parijs.
Ah, het is Parijs. Ja, inderdaad, de Eiffeltoren. Het gaat over 14 juli. Dat is inderdaad een van wanneer de nationale feest, 14 juli. En dat is een feest die voor ons in Frankrijk heel belangrijk is. Toen ik klein was, het was de enige dag dat ik echt feest was in mijn dorp. Het was de enige dag waar ik ook snoep mocht eten van mijn papa en mijn mama. Ik had een hele grote zak snoep van. En dat was echt feest. Echt leuk. En dat was voor vrijheid te vieren van 1789. Wanneer het volk onder druk was van de koning. En ze hebben de gevangenis vrijgemaakt. Dat was niet zo natuurlijk zo goed. Maar dat was voor hen een grote vrijheid. Ja. En naar de volgende... Ja, dat is wel iets dat jullie herkennen. Ja, 21 juli. Er zijn verzekers nog andere landen die dat in juli ook nog feest kunnen vieren. Maar dat is allemaal iets in gemeen. Dat is dat we zijn dat ze toch voor hun vrijheid vieren. Elke dag, 4 juli, 11, 14 en 21 juli, is een symbool voor die landen of regio's dat we vrij zijn. Maar vrij, wat is dat vrij zijn? Dat is leuk, hè? Wat is vrij zijn?
Dat je niet iemand moet luisteren, je mag doen alles wat je wilt.
Ja, en zijn we vrij hier? Ja, we kunnen overal rondlopen. We kunnen echt eten wat we willen. We kunnen kleren dragen die we willen. We kunnen allemaal doen wat we willen. Maar niet alles natuurlijk, maar toch, dat is ook niet zo gemakkelijk. Maar we zijn toch vrij. Maar er is iets die nog belangrijker is. Die we ook mogen elke dag vieren.
Dat Jezus is gestorven op de kruis. En dat we vrij zijn.
Heel goed, ja. En we gaan naar de laatste slide gaan. En wat staat erop? Wil iemand dat lezen?
Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Galaten 5 vers 1.
Ja, dus sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Galaten 5.1. Dat is heel belangrijk om dat te weten, dat ondanks vrijheid die we hebben, ondanks dat er heel veel mensen voor ons vrijheid gevochten hebben, want soms was dat echt erg, met oorlogen en zoiets, dat er toch elke dag voor ons feest is, omdat we toch elke dag onze vrijheid in God en in Jezus mogen vieren. We gaan nu het liedje van de maan zingen via YouTube. Ja. Ik reken op jullie. Naar de klas gaan. Wie wil bidden voor zondagschool?
Heere God, ik...
Ik heb mijn flesje mee. Dank u. Goedemorgen. Het is ondertussen weer even geleden dat ik hier geweest ben. Maar kijk, één keer per jaar. Dat moet kunnen, hè. We gaan een stuk lezen uit de brief aan de Galliërs, hoofdstuk 4, vers 21 tot 31. En je hebt al gehoord dat als het over vrijheid gaat, dan wordt er gelezen uit de Galatenbrief. Nee, dat is geen drukfout aan de Galliërs, ik zal u dat straks uitleggen. Dus voor ons Belgen is dat zeer belangrijk, de brief aan de Galaten, want wij zijn Galliërs. Goed. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voorbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is... Oei, ik ben het niet aan het volgen precies. Okay. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare, die niet baart, breek uit in gejuich en roep, u die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders en zusters, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Een beetje een zware tekst van een zondagmorgen in de zomer. Maar je gaat zien, dat valt best wel mee. Wie heeft er ooit al een keer zijn stamboom opgezocht? En? Boeiend? Ja. Te kort. Je geraakt niet ver genoeg. Ah ja. Maar je hebt nog niks gevonden dat interessant is. Dikwijls is dat teleurstellend. Hè? Dan denk ik, ga ik weet niet wat vinden. Maar zo gewoon. Allee, ik had toch gehoopt dat het wat beter was. Dus ja, ik wens u veel succes met de verdere zoektocht. Officieel noemt zo'n stamboomonderzoek genealogie. En ik heb een paar familieleden die dat gedaan hebben. En echt vervent. Zowel aan moederskant als aan vaderskant. En aan de ene kant is dat misschien leuk om te weten... Maar eerlijk gezegd, ik lig daar niet wakker van om te weten dat aan de kant van mijn moeder het land van Waas, dat dat van hun was. Wat heb ik eraan? Het schiet niks er me van over. En ik vind het ook niet zo interessant om te weten dat aan vaders kant ik kom van een buitenechtelijk kind van de graaf. Met een slavin. Verder zijn ze niet geraakt. Ah, ja. Dus ja, ik had dat liever niet geweten, denk ik. Maar goed... Voor een koning natuurlijk is dat wel belangrijk. Dat is hier de stamboom, het wapen en de standaard van koning Filip. Het is een beetje onduidelijk. Bij mij thuis is dat veel scherper. Ik weet niet, ligt dat nu aan de beamer die je wat moet bijregelen of is het gewoon sleet? Oké. In elk geval, je ziet hier een lange afstamming en rechts, dat zijn allemaal... overgrootouders, allemaal koningen en queens en noem maar op. Allemaal mensen van adel. Bij de mormonen, en je kunt dat gewoon op internet vinden, heb je family search. En dat wordt heel vaak gebruikt als een begin om je stamboom te zoeken. Want die mormonen, die hebben daar fulltime mensen op zitten, die vinden dat zo belangrijk. Ja, die laten zich ook dopen voor de doden. Dus die moeten weten wie daar hun voorouders waren. En dan laten ze zich daarvoor dopen. Een heel raar gebruik, maar goed. Maar dus ze hebben het grootste genealogische archief ter wereld. En ja, iedereen mag dat gebruiken, dus ga uw gang. Van een keer dat er iets gratis is. Moet u niet inhouden, hè. Er is ook nog een andere groep mensen die heel erg op zoek zijn naar een afstamming. En dat zijn donorkinderen. Dat zijn dus kinderen die gemaakt zijn door sperma uit de spermabank. En die dus niet weten wie hun vader is. Want volgens de wet van destijds moest dat anoniem gebeuren. En in dat artikel deden 3 donorkinderen hun verhaal. En 1 zei, ik ben bijna 40, ik wil weten wie ik ben. En dat wijst op een identiteitscrisis. Als we niet weten waar we vandaan komen, dan is dat funest voor het ontwikkelen van onze identiteit. Een kind dat niet weet wie zijn echte vader is, die heeft moeite. En daarom, mijn zoon die heeft adoptiekinderen en daarvan wordt exact bijgehouden wie dat is. En als dat kind op een bepaald moment zegt, ik wil mijn mama of mijn papa leren kennen, dan kan dat. Allee, dan zijn de gegevens daarvan. Of die mama of papa dat dan willen, dat is een ander verhaal. Allee, bonk. VTM heeft er ook programma's over gehad, zodat geadopteerde kinderen hun ouders konden terugvinden. Waarom? Om daarin hun identiteit te gaan vinden. Als we niet weten waar we vandaan komen, en dan bedoel ik niet van de middeleeuwen, maar echt direct, wie is mijn vader, wie is mijn moeder, dan blijven we met een onvervuld verlangen zitten. En ook in de Bijbel zien we dat afstamming bijzonder belangrijk is. Er staan hele hoofdstukken, hè. Als je in het Oude Testament leest, dat begint vaak met een heel geslachtsregister, een heel hoofdstuk lang. Ook het Nieuwe Testament begint met het geslachtsregister van Heer Jezus, een gans hoofdstuk lang. We kunnen er niet onderuit, onze afkomst is belangrijk. En iedereen is graag van goede komaf. Wie kent er niet dat tv-programma met Mrs. Bucket? Ah, wacht, geluid. Moet geluid hebben. Da-da-da-da. Is het oké? Okay?
The McKay residence, the lady of the house speaking.
Ah, Madame Bucket, I'm sorry to disturb you.
My name is Bouquet, B-U-C-K-E-T.
My name is Bucket, dat moet zijn. Meneer Bouquet, dat klinkt beter. Heel vaak doen wij ons anders voor dan we zijn. En voor de Israëlieten en later de Joden was het kennen van de afkomst levensnoodzakelijk. En zo zien we in Johannes 8 eigenlijk een pittige discussie tussen Jezus en de Joden. Want die zeiden, wij zijn nageslacht van Abraham. En dan antwoordt Jezus, ja, ik weet dat, maar je probeert mij te doden. En dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. En dat bedoelt hij de duivel. En dan antwoorden ze, wij zijn nageslacht van Abraham. We zijn niet geboren uit hoererij. We hebben 1 vader, namelijk God. En Jezus weerlegt dat en hij zegt, u bent uit uw vader de duivel. Nu in onze brief van de Galaten of de Galliërs zien we eigenlijk hetzelfde staan. U bent allen kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. Dus wij als christenen zijn zowel kinderen van God als kinderen van Abraham. Het is duidelijk dat het hier gaat om geestelijke afstamming. 35 jaar geleden gaf ik een preek, dat was toen nog in Berchem, over de geestelijke familiebanden in de Bijbel. En aan het einde kwam een van de oudsten met mij en die zei, ja, Gio, wat was dat? Ik heb er niks van gesnapt. Maar eigenlijk had ik het ook maar half gesnapt, die preek die ik gaf. Nu, dat is niet abnormaal, want als je de Bijbel doorleest, dan kom je de raarste en ingewikkeldste dingen op vlak van familiebanden tegen. Als het gaat over Israël en de gemeente. Ik ga je een paar voorbeelden geven om het plezant te houden. In Jesaja 9, dat is een tekst die we altijd met kerst lezen. Wat staat daar? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam Wonderlijk, raadsman, sterk God, eeuwige vader, vredevorst. Ja, wat is het nu? Is er nu een zoon gegeven of is er een eeuwige vader gegeven? Geef toe, is niet zo duidelijk, hè? Het wordt nog erger. Waar moet ik daarop richten eigenlijk? Pong, ja. In Jesaja 41, daar staat, u Israël, mijn dienaar. Dat is mannelijk. En in Jeremia 31, daar staat, keer terug, maagd Israël. En dat gaat allebei over Israël. Dus de ene keer is Israël mannelijk en de andere keer blijkbaar vrouwelijk. Ja, wat is het nu zeg? Ik kan u maar volgen. In Jeremia 31 staat er, hoe lang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Dat gaat ook over Israël. Want de Heere schept iets nieuws op de aarde, de vrouw zal de man omvangen. Kunnen nog volgen? Nee? Dat is niet abnormaal. En als je wel kunt volgen, proficiat. Dan zijn we al verder als ik. Weet u, Paulus die volgt in de Galatenbrief verschillende sporen om zijn punt duidelijk te maken. En hier en daar is dat wat ingewikkeld, maar we gaan eruit komen. Tot daar mijn inleiding, ik ga nu aan de preek beginnen. Het is een uitzondering, normaal is mijn inleiding langer dan mijn preek, maar vandaag net niet. Maar het scheelt niet veel. Ah ja, je slide dat ik vroeger moet tonen. Je raakt er nog aan uit en dan moet je nu ja of nee zeggen. Allee. Onze moeder is vrij. Dat is een titel van de preek, want het gaat over vrijheid. En de ondertitel is het hemelse Jeruzalem en andere familiale aangelegenheden. In de inleiding heb ik gezegd dat geestelijke familiebanden... En dan bedoel ik de relatie tussen God en mens, of tussen God en zijn volk, dat die nogal een keer complex kunnen gepresenteerd worden in de Bijbel. En het tweede wat ik zei, dat is dat het belangrijk is om onze afkomst te kennen. Wel, waarom? Het kennen van onze afkomst, dat gaat bepalen hoe dat wij dingen begrijpen. Daarom is dat belangrijk om onze afkomst te kennen. Als we weten van waar we komen, dan gaan we dingen anders begrijpen. Als ik weet dat ik een koning ben dan, en ik zie de grondwet van België, dan weet ik dat die zogezegd voor mij telt, maar dat dat niet echt is. Maar dan weet ik dat ik iets moet doen voor die bevolking. Als ik een gewone burger ben en ik lees het staatsblad of de grondwet, dan weet ik dat ik me dat moet aanhouden. Dat de meeste Belgen dat nooit gelezen hebben en ik ook niet en dat ik dat niet weet. Maar dat er een koning is die dat altijd ondertekent en dat die moet zorgen dat het met mij goed gaat. Ziet u het verschil tussen weten van waar je komt en omgaan met dezelfde gegevens? Ons moeder is vrij. Afhankelijk van wie dat je zei, gaat je dat anders begrijpen. Als iemand een moeder heeft die tandarts is... Dan zal je misschien denken, als je zegt, onze moeder is vrij. Ah, ze heeft daar een laatste patiënt gehad vandaag. Iemand wie zijn moeder met occulte praktijken bezig was, en je zegt, onze moeder is vrij, dan zal die denken aan geestelijke bevrijding. Dat mag ik toch hopen. Iemand wie zijn moeder ontvoerd was, en je zegt, onze moeder is vrij. Ah, die gaat verstaan van, ja, ze is vrijgelaten. Hè? We moeten geen losgeld meer betalen of het is betaald. Iemand die in slavernij geboren is, die zal eronder verstaan dat mama eindelijk vrij is. Iemand die een vechtscheiding van de ouders meemaakt, zal begrijpen dat de echtscheiding een feit is, dat over is. Of iemand waarvan de ouders in contact met gerecht kwamen, die gaan misschien denken, dus ma is vrij, je moest gewoon al een begin of een brugge. Het gevangen in Brugge, dat wordt in de volksmond Begijnhof genoemd. Maar nu weet ik, Beginhof, is dat West-Vlaams? Maar daar was ik niet zeker van. Beginhof. Allee, ho. Jij spreekt veel te veel ABN, jij. Jij spreekt niet meer plat. Ja, ja voilà. Het is echt wat anders. Jij bent een diplomaat. Ja, mooi, mooi. Maar dus, zie je, afhankelijk van je situatie, gaat er zelfs een titel van de preek anders begrijpen. Het gezin waar we uitkomen speelt een rol. En Paulus, die wist dat. En die wist dat de Judaïsten ook heel belangrijk vonden waar ze vandaan kwamen. En het waren juist die Judaïsten waartegen hij zich afzet in deze brief. Die Judaïsten, dat was een strekking die probeerde in de gemeente binnen te komen en te zeggen, oké, dat kan wel zijn dat je bij de gemeente mocht horen, maar je moet je laten besnijden. Ja, die probeerden toch om die Joodse wet op te leggen aan christenen. En die Judaïsten die bestonden al voordat de gemeente er was, hè, want er waren ook heidenen die eigenlijk de God van Israël wilden volgen. En die Judaïsten die probeerden mensen meer en meer wetten op te leggen. Want, zeiden die, als je niet besneden bent, hoe kun je dan nageslacht van Abraham zijn? Dus die beriepen zich op de wet van Mozes. Maar Paulus, die komt uit een heel andere hoek. En zo onverwacht, dat de Joden die zeiden dat ze nageslacht van Abraham waren, zich serieus moeten verslikt hebben. Want ja, ze waren nageslacht van Abraham, maar Paulus, dat was een hele serieuze wetgeleerde, die komt hier ineens met een totaal ander gezichtspunt. En hij zegt, hij doet of dat hij de wet helemaal niet kennen. Gij die onder de wet zijt, zegt hij, luister jij niet naar de wet of wat? En dan doet hij dat verhaal. Abraham had twee vrouwen, Hagar en Sarah. En twee zonen, Ismaël en Isaac. En dus zegt Paulus, het gaat er niet simpelweg om of jij nu afstamt van Abraham of niet. Het gaat erom of je afstamt van de zoon van Hagar, de slavin van Sarah, of de zoon van Sarah, de vrije vrouw. Dus eigenlijk gaat het erom van welke moeder dat je afstamt. En dat is ook een heel Joods standpunt trouwens. Vandaag de dag, voor de afkomst om te bepalen of iemand Jood is, wordt er gekeken naar de moeder. Want, zeggen ze, daarvan zijn we zeker. Die vader, dat kan, maar dat kan ook niet. Dat dat waar is, dat dat de vader is. Bij de moeder weet ik het 100% zeker. Ik ben van de melkboer, ik weet dat zeker. Ja, mijn pa was melkboer vroeger. Echt waar. Dus, voilà. Maar dus dat is stof opwaaien bij de Joden. Van welke moeder stamt je af? Paulus die zegt dat Hagar symbool staat voor de berg Sinaï in Arabië. Hij bedoelt het oude verbond, de wet, de slavernij, het aardse Jeruzalem. En Sarah staat gelijk aan de belofte, het nieuwe verbond en het hemelse Jeruzalem. Anders gezegd, Hagar staat symbool voor een levende slavernij en Sarah staat symbool voor vrijheid. Snapt hem? En hij zegt dat ook letterlijk. Het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is onze moeder. Snappen we hem? Wij zijn dus hemelburgers. Wij zijn kinderen van het hemelse Jeruzalem. Maar ik weet niet of je de impact van dat vers echt goed begrijpt. Want als dat hemelse Jeruzalem onze moeder is, dan betekent dat dat we in de hemel geboren zijn. Dat is logisch, hè? Je wordt geboren uit je moeder. Dus als je moeder in de hemel is, dan zijn wij in de hemel geboren. Onze hemelse vader is God. Correct? Wel, onze hemelse moeder is het hemelse Jeruzalem. Onze wedergeboorte, dat is in de hemel gebeurd. We hebben geen moeder aarde, we hebben geen moeder Maria, we hebben Jeruzalem. Dat is onze moeder. De Bijbel is daar vrij duidelijk over. Er staat in een brief van Paulus die een beetje moeilijk is soms, maar die een tekst is heel, heel duidelijk. En door de geschiedenis heen, we hebben gezien voor Christus en na Christus, hebben mensen altijd behoefte gehad aan een vrouwelijke godheid. De Israëlieten liepen op een bepaald moment de hemelkoningin achterna om die te aanbidden. Dat staat in Jeremia. En de Efeziërs die hadden Artemis nodig. De Ammonieten die hadden de Astartes. En ga zo maar door. Maar er is helemaal geen vrouwelijke moedergodheid. Er is alleen het hemelse Jeruzalem dat onze moeder is. Als Paulus later zegt dat het niet uitmaakt of je een Jood of Griek bent, slaaf of vrij, man of vrouw, dan bedoelt hij dat onze afkomst veranderd is. Onze afkomst is veranderd. Of je nu je afkomst kent of niet, als christen is dat echt niet belangrijk. Want wat ertoe doet, dat is de afkomst die als christen wel bekend is. En onze afkomst is de hemel, het hemelse Jeruzalem. Onze afkomst is pure vrijheid. Is er iemand die in Hamburg woont, of gewoond heeft, of daar geboren is? Wel, als je tot geloof komt, dan zijn er geen hamburger meer. Dan zijn er een hemelburger. Fijn om weten, hè? En zelfs als je hier op aarde naar het vlees een hamburger zou zijn, naar de geest, zijt je omwille van de wedergeboorte een hemelburger. Omwille van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En een hemelburger is vrij, omdat hij of zij daar in vrijheid geboren is. Ik ga het anders uitleggen. Asterix de Galliër, daar hebt je hem. Galliër, dat is in het Latijn Galate. Galate, hoor je hem komen? De Galatenbrief, de brief aan de Galate. Daarvan komt de naam Galaten en in het Gallisch of in het Keltisch zei men Kelten in plaats van Galliërs. Dus wij zijn Kelten. Het heeft lang geduurd voordat je dat door had, maar Kelten en Galliërs, dat is hetzelfde. Ze doen precies of al die Kelten wonen nu in Engeland. Ja, dat kan wel zijn dat die allemaal overgezwommen zijn. Maar wij stammen eigenlijk af van Kelten, van Galliërs. Dat is hetzelfde. En vooral in het noorden waren de Galaten uit Paulus zijn tijd de Kelten. Er waren Galliërs die in de derde eeuw voor Christus op rooftocht waren getrokken naar Klein-Azië. Naar een streek die nu Turkije is. En in de zuidelijke gemeenten van wat dan nu Galatië noemt, daar woonden vergrikste Joden. Dus op een bepaald moment, die Galliërs, die trokken rond van stad naar stad om te roven. Op een bepaald moment hebben die steden zich verenigd en zijn ze die lesje gaan leren. En ze hebben gezegd, en nu is het gedaan. Gestopt met oorlogsvoeren. Dat stuk domein moogt hebben. Daar mogen wonen. Maar je laat iedereen gerust of waar roei je nu uit. En dat heeft gewerkt. Dus wat nu Galatië noemt, of in de tijd van Paulus Galatië noemt, daar zijn dus die Galaten naartoe getrokken. Ja, dat heb ik al gezegd. En de Galliër is Galate in het Latijn en Kelt in het Keltisch. Allee man. En wat zei Jules César in Waterloo? Ah nee, het zal niet in Waterloo geweest zijn. Wat zei hij? De Belgen zijn de dappersten onder de Galliërs. Voel je aangesproken? Dus Paulus schrijft eigenlijk zijn brief aan de dappersten onder de Galliërs. Nee, hij schrijft die aan de Galliërs en de Belgen horen daarbij. Dus ik voel mij zeer aangesproken door die brief van Paulus aan de Galliërs, van Paulus aan de Galaten. Ik voel me daar zeer door aangesproken. Maar snappen we goed wat ik nu gezegd heb? Hè? Doet er niet toe of je Kelt, Griek of Jood bent, als je maar wedergeboren bent in de hemel. Dan bent u vrij. We hebben een geestelijke vader, God, en we hebben een geestelijke moeder, als je wilt, Jeruzalem. Dus geen oudburgers meer, geen hamburgers meer, geen Regensburgers, weet ik veel welke burger dan we hier nog allemaal hebben, alleen maar hemelburgers. En ik zou de preek kunnen stoppen, maar het beste moet nog komen. Hebt u dat ook soms, dat je de Bijbel al jaren leest? Ik mag hopen dat velen van u dat al jaren doen. En dat er dan ineens zo'n tekst die je verzekert al 40 keer of 50 keer of 10 keer hebt gelezen, dat die zo in ene keer u aanspreekt en zegt, staat dat daar echt? Ik had dat een hele tijd geleden, was ik aan het schrijven aan een gebedsbrief. En kort daarvoor was ik al bezig geweest met je preek van vandaag en ineens viel die puzzelstukken samen. Je mag meelezen. In Efeze zegt Paulus: mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, zegt Paulus, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Maar dat is in een zware preek, hè? Al die geheimenissen, al die moeilijke dingen van Paulus. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En er is niks dat de Heer Jezus zo graag ziet als zijn gemeente, zijn lichaam. De Heer Jezus die is mens geworden van vlees en bloed om hier op aarde verzocht te worden. Om te strijden, om af te zien en om tenslotte zijn leven te geven. Zijn doel was om ons vrij te kopen uit de slavernij van de duivel. Om er zo voor te zorgen dat we terug in harmonie met God konden leven. Dat was de bedoeling van Heer Jezus. Wel, hoe dat gegaan is, dat noemt Paulus een groot geheimenis. Namelijk dat Christus zijn vader en zijn moeder heeft verlaten om zich aan zijn bruid te hechten. Ik vertaal het even. Jezus heeft God zijn vader en het hemelse Jeruzalem zijn moeder verlaten om de gemeente zijn bruid aan te hangen. Ik ga het nog een keer zeggen. Jezus heeft God zijn vader verlaten en zijn moeder het hemelse Jeruzalem om zich aan zijn gemeente zijn bruid te hechten. Want die twee, zegt hij, de context waarin dat hij dat zegt is niet zo leuk, maar de conclusie is wel geldig. Want die twee, zegt hij, man en vrouw, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Snapt u het geheimenis of de geheimenissen van deze morgen? Nee? Ik ga het nog eens herhalen. Een man zal zijn vader en moeder verlaten om zijn vrouw aan te hangen. De gemeente wordt in de Bijbel de bruid van Heer Jezus genoemd. Hij wordt de bruidegom genoemd. Dus wij zijn de bruid van Christus. En straks komt hij zijn bruid halen als hij terugkomt. Nu, van een man en een vrouw wordt, of zeker van een man wordt gezegd, hij zal zijn vader en moeder verlaten om zijn vrouw aan te hangen. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft zijn vader en moeder verlaten om de gemeente aan te hangen. Hij is hier naar de wereld gekomen om een gemeente te maken. Want hij moest zijn bruid eigenlijk nog maken. Maar straks gaat hij voor hem staan zonder vlek of rimpel. En we hebben gezien dat het hemelse Jeruzalem onze moeder is. Dus het beeld is, of het beeld, de realiteit. De Heer Jezus heeft zowel God zijn vader als het hemelse Jeruzalem zijn moeder verlaten. Hij is uit de hemel gegaan en is naar de aarde gekomen om zijn bruid te verwerven. En heeft daar heel veel moeite moeten voor doen. Zullen we hem danken? Dank u, Heere, dat u uw hemelse koninkrijk hebt verlaten. En dank u dat u uw koninklijke waardigheid hebt afgelegd om deel te krijgen aan de vieze mensheid die besmeurd was met zonde, met ziekte, met dood. Die stonk letterlijk. Als we kijken wat een geur dat de mensheid voorbrengt, dat is niet oké. Maar bij u, Heer Jezus, in de hemel was het allemaal welriekend en was het allemaal goud en was het allemaal heerlijkheid. En u hebt dat afgelegd om hier naar die aarde te komen, om in een stinkende stal of een voederbak geboren te worden als mens. Dank u, Heer, dat u dat gedaan hebt. Dat u die heerlijkheid hebt afgelegd. Dat u vader en moeder hebt verlaten om uw vrouw, uw gemeente aan te hangen. Heer, ik wil u bidden dat dat geheimenis mag doordringen in onze gedachten. Heer, dat dat wortel mag schieten. Zodanig dat we daar blijven kunnen voor danken. Heer, dat we zullen zien welke verschil er is tussen de Heer Jezus, de Zoon van God in de hemel, en de Heer Jezus, de Zoon van God op aarde. Wat hij heeft moeten doorstaan. Wat u hem doorstaan. O Heer, schilder dat voor onze ogen, Heer. Dat we nooit zullen vergeten om u te danken. Dank u voor uw offer. Dank u dat u uw waardigheid hebt afgelegd om u te laten vernederen. Vernederen en zelfs doden en geeselen en pijn doen. Bespotten door uw eigen schepselen. Dank u, Heer. Dank u. Amen.
We gaan nu een lied zingen. Dus we gaan dit lied gebruiken om na te denken over de woorden die Guy gebracht heeft. En we gaan dan ook avondmaal vieren. Dus we gebruiken ook dit lied om ons voor te bereiden op het avondmaal. Van gebed nemen. Dus iedereen die een gebed op hun hart hebt, voel je vrij om dat uit te spreken. Ik ga dan afsluiten.
En toen het uur gekomen was, hing hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, tot het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit dat voor u vergoten wordt. Laten we samen Jezus zijn dood herdenken. We sluiten af met een laatste lied als gebed de hemel raakt. En ik zou zeggen, laten we recht staan voor ons laatste lied. Amen. We zijn aan het einde gekomen van onze dienst. Er is nog enkele mededelingen. Op 11 augustus is er een barbecue. Dus ik weet niet, oh ja, enkel opgeven. Ja, dus het is, mensen moeten zich wel inschrijven. Ah ja, oké, er zit een lijst bij. Oké, ik ga dat van achter leggen. Dus als je wil komen voor de barbecue, 11 augustus na de dienst, dan moet je zelf hier inschrijven. Jan, je hebt ook nog een mededeling.
Mededeling van een benefietavond voor Pelunca. Iedereen weet nog wie die Pelunca is. Dus dat gaat door op 24 augustus in school met de Bijbel van 11 uur tot 8 uur. Dat is een Vlaamse kermis, dus het zal al wat juist wat zijn, weet ik niet. Maar in ieder geval, je kunt daar ook eten en drinken. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, 24 augustus vanaf 11 uur. Ik dank u.
Dan zou ik zeggen, blijf nog even voor koffie en thee. En nog een mededeling, een gebedspunt, bidstond. Ja, morgen of dinsdag? Morgen, om 7:30 uur hier. Dankjewel voor de herinnering. Fijne zondag allemaal.